Weet u, wij proberen altijd de toekomst in te kijken. Maar we kunnen niet ver vooruit zien. Zelfs bij het meest heldere licht niet. Wij zijn mensen van gisteren. En wij weten niets. Wat zal de toekomst ons brengen? Is het een vriend? Is het een vijand? Zullen onze wensen worden vervuld? En we denken, wat heeft de nieuwe tijd met ons voor? We willen graag rust en zekerheid hebben. En wij kunnen niet ver vooruit kijken. Maar we worden geroepen in Gods huis om omhoog te kijken. Dat allereerst en allermeest. En daarin gaan de psalmisten ons voor. We hebben 2 psalmen gelezen. Die volgen elkaar op. Ze horen eigenlijk ook bij elkaar. De eerste begint met de belijdenis. U bent voor ons een toevlucht geweest. Van geslacht tot geslacht. En dat is de Heere, de God van Israël, tegen wie Mozes dat zegt. En de tweede psalm begint ook met die geweldige eerste tekst, die in die schuilplaats, in die toevlucht van de Allerhoogste is gezeten. Die mag vannacht in de schaduw van de Almachtige. En dan wordt dat eigenlijk helemaal ontplooid in de rijkdom van deze psalm. Toch een merkwaardige psalm. Waarom? Als wij goed luisteren, dan is de dichter in grote nood. God is zijn helper. En waarom is deze psalm zo merkwaardig? Om 2 dingen. Om het rotsvaste geloofsvertrouwen dat hieruit spreekt, uit deze belijdenis. En wat wij merkwaardig vinden, in de tweede plaats, dat in deze psalm, in tegenstelling tot de 90ste, dat in deze 91ste eigenlijk elke belijdenis van zonde en schuld ontbreekt. Hoe kunnen we dat verklaren? Slaan als het ware in de Bijbel een blad om, van de ene psalm naar de andere. De ene psalm waarin zo heel diep en ernstig ons wordt voorgehouden dat wij leven onder de toren van God. En dat wij daaraan schuld hebben. Dat we dat zelf gekozen hebben. Ons uitgeleverd aan de macht van de zonde en van de duivel en van de dood. De eerste psalm. En dan slaan we die bladzij om. En dan komt die andere psalm. Die ons leert om in de strijd van het leven sterk te staan. En dat kan alleen maar als wij leven in de omgang, in de nabijheid van God. En als we deze beide psalmen lezen, dan zeggen we, hoeveel gelovigen in alle tijden hebben zich niet over deze woorden gebogen. En zijn niet door deze woorden aangesproken. In hun situatie, in hun nood, in hun angst. En zij hebben zich verwonderd over het heil dat zo nabij werd gebracht. Uit Gods hand. Zo ruim. En zo vrij. En in deze tweede psalm. Psalm 91. Klinkt dat rotsvaste vertrouwen. Maar ook de oproep. Vertrouw u toch toe. Aan uw getrouwe God en Vader. die een toevlucht is geweest, zoveel geslachten voor u, en die het ook zal zijn na u. Geen schepsel kan u van zijn liefde scheiden. Zeiden de psalm begint met die overbekende en altijd weer nieuwe woorden, die in die schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten, die vannacht in de schaduw van de Almachtige, die mag zich daarin te rusten begeven. Wij mogen wonen, wij mogen schuilen, wij mogen rusten bij God. En de noden kunnen heel hoog klimmen en het water kan tot aan de lippen stijgen. En vijanden kunnen machtig zijn. Maar hoger dan alle nood is wie schuilt bij God. En sterker dan welke vijand ook, is hij die sterkte zoekt bij God. En naar deze geweldige aanvangstekst volgt de belijdenis van Israël. Laten we zeggen van de trouwe tempelganger. En die zegt, ik zal zeggen tot de Heere. Mijn toevlucht, mijn burcht, dat bent u. Mijn God, op wie ik vertrouw. Een burcht, hoog, onbereikbaar voor de vijand. En zo wil God zijn voor allen die tot hem vluchten. We beginnen met ik zeg, ik zal zeggen. In het Hebreeuws is de tegenwoordige en de toekomende tijd niet te onderscheiden. Het zit er allebei in dus. En als de dichter daarmee begint, dan is dat een besluit. En dat besluit zal niet in de lucht blijven hangen en dat zal niet in het goede voornemen blijven steken. Dat wordt omgezet in de daad van het hart. Ik zeg, ik zal zeggen tot de Heere. En dat is een besluit. Het geloof heeft ook iets van een besluit. Dat vinden we wat vreemd. Het staat hier. Geloofsvertrouwen. Een besluit. Ik zal tot de Heere zeggen. En dan is het ook tegelijk een omkeer. Waarin de mens afziet van zichzelf en van alle andere dingen. En alleen tot God zegt, mijn toevlucht, mijn vesting, mijn burcht, bent u, mijn God. En het wordt zo persoonlijk gezegd. Zo vertrouwelijk. Toch is het niet individualistisch. Want dat ik dat hier aan het woord is, is tegelijk het ik van de kerk en van het volk van God van alle tijden en van alle plaatsen. En wij mogen ons kleine ik daarbij voegen. Maar dat is een hele overgave. Deze persoonlijke band tussen God en mens, zodat een mens vrijmoedig durft zeggen, mijn God. Waarom? Omdat de Heere zegt, direct al in zijn wet, ik ben de Heere, uw God. De God van uw vaderen, van uw voorouders, en ik wil ook uw God zijn, en de God van uw kinderen. En dat betekent dat wij moeten worden als een kind. Want wie als een kind wordt, die mag zo vrijmoedig en verzekerd zijn als een kind, die ook zo onbekommerd zegt over zijn vader en moeder, over de geborgenheid die hij bij zijn vader en moeder vindt. Een kind, ik zal tot mijn God zeggen, mijn toevlucht en mijn burg. Wat ons ook direct moet opvallen hier, is dat er niet over God gesproken wordt, geredeneerd, zoals wij vaak over allerlei dingen en over allerlei geloofsdingen spreken. Maar hier wordt gesproken tot, niet over God, tot God. Een mens die tot zijn God spreekt. Ik zeg tot de Heer. En dat doet de dichter terwijl die hele concrete gevaren om zich heen ziet. Onder ogen ziet. En die worden ook met name genoemd in deze psalm. Daar is bijvoorbeeld sprake van die strik van de vogelvanger. Zo'n vogel die vliegt in de vrijheid. God heeft het dier geschapen om te vliegen, om Gods vreugde te bevorderen door zijn lied te zingen zoals een leeuwerik. En die vogel die wordt gevangen in een strik. Dat is die vogelvanger die een strik zet om dat dier van zijn vrijheid te beroven. En zo is de duivel ook een strikzetter. En als wij in die strik vallen, dan wordt die aangetrokken. En dan kun je er niet meer uit. En zo worden we door die strikvanger tot een slaaf van de zonde en van de duivel en van de dood. Er is ook een andere kwaal. Dat is die verderfelijke pest. Dat is zo'n infectie die heel stiekem voort rot eigenlijk. Dat is een verschrikking in de nacht. En dan is er een pijl die op de dag vliegt. De pest die in het duister rondwaart. En die pijl het verderf dat op de middag vernielt. En het blijft niet bij dreigingen uit de verte. Er staat ook letterlijk, er zullen aan uw zijde 1000 vallen en 10.000 aan uw rechterhand, links en rechts. En de dichter kan toch moeilijk verwachten dat als alle om hem heen getroffen worden en vallen, dat hij dan alleen overeind zal blijven? Hij kan het toch op 10 vingers uittellen, dat kan toch eigenlijk niet, en nu ben ik aan de beurt. Maar hij vlucht niet en hij wordt niet redeloos en radeloos. Ik zeg tot de Heere, mijn toevlucht, mijn burcht, mijn God op wie ik vertrouw. En dan zeggen we, wat is dat voor een uitspraak? Is dat een uitspraak op grond van ervaring? Zo denken wij. En dan zeggen we, ja, dat kan die dichter zeggen, omdat hij dat zelf zo heeft beleefd. En wij kunnen het ook pas zeggen als wij het zelf ook zo beleven. Is dat zo? Is die dichter in de strijd geweest? Is hij alleen blijven staan? En heeft hij toen gezegd, u bent zo'n wonderbaarlijke goede God, dat als u alle mensen om me heen laat sneuvelen en mij alleen overeind laat staan? En nou noem ik u weer het vervolg, mijn God op wie ik vertrouw. Is dat zo? Hebben de vromen, hebben de gelovigen op aarde geen last van die pijlen die des duisters vliegen? Hebben ze geen last van de pest die in het duister rondwaart? Staat Gods engel op wacht voor de tent van de gelovigen als de plaag nadert dat hij zegt, ga weg? Want hier woont een kind van God. Zo staat het wel op scheukelende blaadjes. En kerstverhaal. En natuurlijk gebeurt het wel eens. Want bij God zijn alle dingen mogelijk. Er zijn wonderen van uitredding. Er zijn ook wonderen van uitredding gebeurd hier in Rotterdam. Bij het bombardement in 1940. Toen is het ook gebeurd dat te midden dat die bommen door het rond vlogen en de scherven. Dat er iemand was die op God vertrouwde. En die de straat op ging en zegt, kom allemaal binnen, want mijn huis blijft staan. En dat is ook gebeurd. Onverklaarbaar. En zou ik het niet uit de eigen mond gehoord hebben, zou ik niet geloven. Dat zijn dingen die kunnen gebeuren. Die God geeft. Maar het gebeurt niet altijd en niet overal. De ouderen onder ons hebben ook die verschrikkingen meegemaakt van de hongerwinter. En als je de beelden op de tv ziet, en het is goed dat de jeugd het wel eens ziet van tijd tot tijd. En als je het aan mijn kleinkinderen vertel, dan hangen ze aan je lippen als het ware. Als al die oude herinneringen wakker worden, gebeurde dat we weggekropen lagen in de kelder achter de zandzakken. En dat die twee eens dat nieuwe wapen over ons heen vlogen en een eind verder insloegen. En hoeveel mensen hebben niet meegemaakt dat hun mannen, hun zonen zijn gedeporteerd. En daar zijn er ook van die nooit meer teruggekomen zijn. En ze hielden dan van die razzia's. En dan werden ze opgepakt. De mannen van 18 tot 45. En mijn oudste broer was in die leeftijd en mijn vader er ook nog in. En ze hadden wel een schuilplaats. En er was een razzia. En dan leef je in angst. Ik was nog maar een kind natuurlijk. En dat ze rondgingen en dat ze daar aankwamen en toen die laan ingingen. En dat ze door de andere laan kwamen en het stuk waar wij woonden overvloegen. Waarom? Gods bewaring. Dat gebeurt. En we leven nog altijd in een wereld waarin heel veel verschrikkingen zijn. We zien dat op het scherm en soms zo cru dat we er bot en stomp van worden. Mensen die worden gemarteld en anderen die op zinloze wijze worden afgemaakt. Worden gelovigen altijd gespaard voor zulke verschrikkingen? Waarom mogen wij in rust en vrede leven als kerk bijeenkomen? En elders in de wereld kun je niet in het openbaar spreken over je geloof. Je kunt ook niet in rust en vrede naar de kerk, want je wordt vervolgd. Is de dichter zo naïef geweest? Is hij zo'n dromer geweest dat hij eigenlijk zich heeft afgesloten van de realiteit om hem heen? Heeft hij niet beseft dat de hele wereld eigenlijk vloekt met zo'n getuigenis van zijn psalm? En dan zeggen we, heeft de dichter gesproken op grond van zijn eigen ervaring? Dan zeg ik, nee. Dat kan meegesproken hebben en dat mag natuurlijk. Maar het is geen grond. De dichter spreekt op grond van de openbaring. Dat is een groot verschil. En daarom is het een geloofsuitspraak. Dat rust in de openbaring, in het woord van God. Want wat is geloof? Geloof, dat is niet er een aantal waarheden op nahouden en die tot een systeem samenvlechten. Zo'n systeem dat slaat terug in de branding, al kun je er wel goed mee redeneren. Maar je loopt ermee te pletteren tegen de klip. Tegenover die werkelijkheid, een werkelijkheid waarmee de dichter te maken heeft, kun je met onze redeneringen niets beginnen. Ook niet met onze ervaringen. In geloof, geloof is ook niet je laten drijven. Laten drijven op de vleugels van het gevoel. Natuurlijk mag het gevoel meespreken. Het is een gave die God gegeven heeft. En onze gevoelens moeten gereinigd worden door de Heilige Geest. Dat is wel anders. Maar geloof is niet je laten meedrijven op je gevoel. De lucht is niet altijd blauw. De lucht is vaak inktzwart. En uit zwarte wolken komt de bliksem. Het geloof is de daad. Het besluit. Ik zal zeggen tot de Heere. Mijn God, op wie ik vertrouw. Zoals een kind dat in doodsgevaar is. Dat niet anders denkt dan dat hij rent naar zijn vader en naar zijn moeder en zijn handen uitstrekt. Help! En zich zo laat vallen in de bescherming van die armen. En zo doet het geloof. Het geloof laat zich vallen tussen de pijlen en tussen de pest in Gods armen. Psalm 91 is een geloofsuitspraak op grond van Gods openbaring. Zo wil God voor ons zijn. Een burcht. Een toevlucht. En dat maakt deze psalm zo rijk. Want al zijn wij nog zo'n onverbeterlijke optimist, het neemt niet weg dat wat er in deze psalm staat aan gevaren, aan bedreigingen. Dat kan ook wel eens op onze weg komen. Wat de toekomst brengt, is onbekend. En dan zeg ik, wat een zorgen. Laten we maar bij onszelf beginnen. Wat bedoelt die dichter met die valstrik? Die vogelstrik. We hebben het al even over gehad, dat is iets verraderlijks. Je wordt in de stilte stiekem gespannen ergens, onzichtbaar. En een vogel vliegt erin. Dat is de macht van de zonde. En wij, vanaf dat we jong zijn en groot worden, we gaan tussen allerlei strikken door, links, rechts. En die zijn heel listig gezet door de vorstelijke duisternis. En we moeten er tussendoor, dag in, dag uit, dan hier, dan daar. Zullen wij altijd uit zo'n strik gered worden? Of zullen we ons altijd laten redden? We maken het cirkel nog wat groter en dan denk ik aan de gezinnen. In hoeveel gezinnen staat niet een plaag voor de deur, ziekte, maar ook bijvoorbeeld verdeeldheid, twist, misverstand, het generatieconflict. Waarom altijd nee? Kinderen verzetten zich en ouders houden lijn strak. Kinderen begrijpen het niet. Hopelijk als ze groot worden zeggen ze het is goed dat ze de lijn strak gehouden hebben. Conflict tussen ouders en kinderen brengt ook wel een scheiding teweeg. Hoeveel mensen beginnen met zorg in hun hart als ze naar de toekomst kijken. Dan maken we de kring nog wat groter. We denken aan onze gemeente, aan onze kerk, aan ons volk, aan ons werelddeel, aan Europa, aan de hele wereld. Wat een zorg, wat een onzekerheid is er in deze wereld. We zijn maar een heel klein landje en we kunnen nauwelijks meetellen in de grote politiek. Wat gaat er allemaal gebeuren? Hoe zal het gaan in dat Midden-Oosten? Die brandhaard, die maar niet te blussen is. Hoe zal het gaan met de botsing tussen de wereldgodsdiensten? Dat is aan de hand en dat gebeurt voor onze ogen. Die grote wereld. Godsdiensten die een poos in slaap geweest zijn, gedommeld hebben en die opeens virulent worden, ontwaken en zich laten gelden. En dan lezen we deze psalm en we komen onder de indruk dat dit oude psalmwoord zo actueel is voor de tijd waarin wij nu vandaag leven. En we mogen elkaar uitnodigen om naar het voorbeeld van deze dichter niet allereerst vooruit te kijken, maar omhoog te kijken. Als het bangt en dreigt naar alle kanten. Wat gaat er gebeuren? Wat zal ons overkomen? En dan zeggen we, sluit de deuren maar naar buiten en laten we maar gezellig en rustig in de kerk kruipen. Want die wereld is toch niet te redden. En dan zijn we bezig om die wereld buiten ons al af te schrijven. Omdat we heel klein denken over Gods mogelijkheden en zijn grootheid. Nee, laten we juist naar buiten gaan. En laten we heel die wereld in de ogen kijken. In zijn dreiging en in zijn realiteit. En laten we dan zeggen omhoog. Mijn God, op wie ik vertrouw. Dan komen de mensen naar voren en die zeggen ja. U hebt mooi praten. En dat is mooi voor wie het kan. Maar wie kan het? We zijn mensen met zo'n klein geloof. Met zo'n wankel vertrouwen. En we zetten ons schrap tegen de pijlen. En dan kunnen we toch niet zeggen, kom maar op. Er komt een lawine van die bergen af. En die vernietigt alles. Als die met zo'n kracht naar beneden rolt. Straks lig ik ook bedolven. Hoe durft een mens, ziende naar die kolossale nood die er is, alles los te laten en dan omhoog te kijken, mijn God op wie ik vertrouw. Dat is mens onmogelijk, dat is bovenmenselijk. Maar als wij deze psalm lezen vanmorgen, dan mogen we allereerst denken aan onze Heer Jezus Christus, de middelaar Gods en der mensen. En dan zeggen we ook, deze psalm is een messiaanse psalm. In zijn leven is de nood waarvan de dichter spreekt, meer dan ooit ten volle werkelijk geworden. Tot hem kwam die listige verleider in de woestijn. Notabene met een woord uit deze psalm. En die duivel zei, spring maar af van de tinnen van de tempel. Hij heeft gezegd, er staat geschreven, hij zal zijn engelen bevelen dat ze u bewaren op al uw wegen en u op de handen dragen, dat ge uw voet aan geen steen stoot. En de Heer Jezus heeft gezegd, ga achter mij, Satan. Het woord van God zult u laten staan. En als er één recht gehad heeft om de geloofzekerheid en de belofte van deze psalm zich toe te eigenen, dan was het onze Heiland, die van ogenblik tot ogenblik alleen Gods wil heeft gedaan. En aan hem wordt het ten volle openbaar dat wij leven in een gebroken wereld. Kwam ook in zijn leven openbaar. Het verderf, de pestilentie, de pijlen, de vurige pijlen. En als alles op hem aankomt aan het kruis, roept hij uit in die grote angst. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? En dan zegt ons avondmaalsformulier, opdat wij nimmer meer van hem verlaten zullen worden. En dan zeggen we, wat een verschil. Die twee woorden. Waarom hebt u mij verlaten? Mijn God, op wie ik vertrouw. Hoe is dat? Is onze Heiland minder dan de psalmdichter geweest? Was zijn geloof minder? Maar hoe kunnen wij de nood van hem, die het lam van God was, die de zonde der wereld wegdroeg, vergelijken met de nood van een mens? De grote troost van dit kruiswoord is dat hij God die hem verlaat in onze plaats, dat hij hem niet het vertrouwen opzegt en door alle duisternis aan God vasthoudt, mijn God. En dan mag zeggen, het is nu volbracht. Zo heeft deze psalm in onze Heiland vlees en bloed gekregen. In zijn dood en opstanding, in zijn hemelvaart, leren wij pas ten volle deze psalm verstaan. En denk maar aan het woord van Maria Magdalena op de opstandingsmorgen, als ze aan de voeten ligt van de Heiland en die voeten wil grijpen, dat Jezus zegt, nee, raak mij niet aan. Houd mij niet tegen, want ik vaar op tot mijn God en tot uw God, tot mijn Vader en tot uw Vader. Zijn hand wijst ons naar boven. En dan moeten we de psalm in dat licht lezen, in dat messiaanse licht. Al die vijanden die hier genoemd worden, die zijn in grote getalen aanwezig rondom dat kruis. Maar op de morgen van de Pasen, van de Paasmorgen, zijn ze allemaal verslagen. Ze zijn allemaal afgedeinsd, al die vijanden. Omdat hij mij zeer bemint, zegt God, zo zal ik hem uithelpen. En ik zal hem op de hoogte stellen, want hij kent mijn naam. En in het verlengde daarvan, van deze psalm 91 tot slot, ligt het woord van Paulus in de Filippenzen. Daarom heeft God hem uitermate verhoogd en een naam gegeven boven alle naam. En dan zeggen we, zonder onze Heer Christus is deze psalm in strijd met de werkelijkheid. Maar in hem zien wij dat het in hem is vervuld. In hem als de eerste. En daarom ook wij met hem. En durven wij het dan aan om in alle nood en ellende, in zorg en angst omhoog te kijken? En dan dit besluit te nemen. Ik zal zeggen, mijn God, op wie ik vertrouw. Ja, maar als we omkomen. En er is altijd die sisser van de duivel die probeert met zijn vragen ons aan de zekerheid te onttrekken. Als we omkomen. En dan zeg ik, is dat nu werkelijk het allerbelangrijkste? En dan zeggen we met die andere psalm 23. Ik zal niet vrezen. Ik zal zelfs niet vrezen, al ging ik door het dal van de schaduw van de dood. En waarom zal ik niet vrezen? U bent bij mij. En daarom ben ik veilig. In die vaste zekerheid. En dan komen we toch niet om. Dan denken we aan wat de Heer Jezus gezegd heeft tegen Pilatus. U zou geen macht over mij hebben als het u niet van boven gegeven was. En daarom zeggen we, zo God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Ik ben verzekerd dat niets mij kan scheiden, dood nog leven, van de liefde van God die er is in Christus Jezus. En dat is hetzelfde woord wat we hier zien. Ik zal tot de Heere zeggen, mijn God op wie ik vertrouw. We hebben straks gezegd, het is merkwaardig dat in deze psalm geen schuldbelijdenis voorafgaat. Zoals zo duidelijk in psalm 90, hij stelt onze ongerechtigheden voor u. Onze heimelijke zonde in het licht van uw aanschijn. Wat was de dichter van de 91ste boven de zonde uit? Wel nee. De kennis van de zonde was wel degelijk aanwezig, anders had hij nooit zo heerlijk over de uitredding van God kunnen spreken. Je kunt het zo zeggen, alleen de tollenaars kunnen God loven. De fariseërs kunnen alleen maar zichzelf in de hoogte steken. Nee, deze dichter is geen dromer. Hij klemt zich vast aan hem. Waarvan de schrift getuigt, Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde tot in eeuwigheid. En dat mogen we ook vanmorgen weten. Hij is dezelfde tot in eeuwigheid. En hij is dezelfde voor u en voor mij. En dan zeggen we, alles om me heen zijn nacht. God, mijn God, zal mij behoeden. Hij houdt voor mijn heil de wacht. En wie tot deze belijdenis komt, die komt tot dit geloofsbesluit. Ik zal zeggen tot de Heere, mijn God, op wie ik vertrouw. En dan is de toekomst licht. En dan mogen we zeggen, wie dit belijdt, is door God gevonden. Hoe zwak ook. Machtig is die mens die door God gevonden is. Zoals Paulus zegt, ik vermag alle dingen door Christus die mij kracht geeft. Amen.